Ideale soundtrack voor de betere spaghetti western. Dit was Longa D uit het gelijknamige debuut van Sect. Lee is free en hij maakt nu plaatjes als Frankie Traandruppel. Asbestos Eye Candy werd uitgebracht op Ronnie Rex, onze huisdier voor vandaag. Trip lekker mee op de lo-fi garagepop van Tug of War met Frankie Traandruppel.
to be a fool, sure, maybe, cause ain't love what it is. Riding down under, hallucination, to be a sunflower, maybe, when the
goede 2 weken en dan verschijnt de Tangerine Boredom Delusion, de nieuwe van Hugs of the Sky, bij Wagon Maniac Music. Dat wordt weer een verzameling poppy psychedelica getuigen, deze voorloper Creature Up Your Feature. En hier is een streepje no-nonsense punk van het Brusselse kwartet Warm Exit, Kill Your Boss.
Thank you.
Flatfoot, titelnummer van de nieuwste release van Moore en uiteraard Ronnie Rex. En daarmee komt een van de rode draden in deze uitzending helemaal samen, want Moore, dat zijn Simon en Casper de Geus. En die laatste, die speelt ook in Milk TV, waarmee we vandaag begonnen. Shoutouts trouwens ook naar de fijne labels Belly Button Records, Sowieso Records en Permanent Freak, want zij zorgden mee voor de release van dit plaatje. Na twee tegendraadse platen brengt de power trio Heisa eind april een nieuwe EP uit. En die belooft een pak rechtlijniger te worden dan het vroegere werk, afgaande althans op deze eerste single. Dit is 80's Song van Heisa.
Secret of mine ripped off an 80s song. of oppression, but we definitely don't need to succumb to the naked reflex, illegal or scared. We're in the same boat, and we always prefer empathetic neighbors than peeping Tom. Civic disobedience became the only answer that we had left, and we must be able to be heard to find a democratic way to reach the shore together. Such an option that generates on all sides more fear, more distrust and anger. It's just icing on the cake. Police state violence is a clear evidence of their lack of creativity and their democratic failure. How can we drift so far? Sisters and brother, witches. Love and besos. Love and kisses.
Billions of Comrades. Het is al een tijdje geleden dat ze nog eens een plaat uitbrachten, maar vorig jaar kwam er dan toch een nieuwe single die ze opnamen met Mike Watt van The Minutemen. Billions of Comrades zijn een vaste waarde op het Waalse Black Basset Records samen met La Jungle. En sinds kort hebben ze Serre als labelgenoten. Serre is het Brusselse trio Quentin, Pierre en David. Ze spelen noisy punk en brachten vorig najaar een eerste mini uit op het label. Wie ze live wil zien, moet er helemaal voor naar het landelijke Outrage, niet zo ver van Saint-Guilain. En daar spelen ze eind april samen met Briqueville, Uncanny Valley van Serre.
Yeah.
Ego Side, een heerlijke sleper van het Kortrijkse The Waltz. Het jeugdige viertal heeft een verpletterend debuutalbum uitgebracht, De Elektrische Shocken, die het label Labelman reanimeerde na jaren van stilte. Op 25 maart speelt de band in een uitverkocht depot als voorprogramma van Brutus. En zo zijn we bijna aan ons einde van onze 100% Belgische aflevering. Zo dadelijk is er nog Sterplaten. Zoals daar straks al gezegd, gaan we eruit met een van de extremere muzikale uitlaatkleppen van Gilles de Mulder. 4 jaar na het afsluiten van hun De Doden Hebben Het Goed trilogie, komt het experimentele black metal trio Wiegedood nu met nieuw werk. There's Always Blood at the End of the Road focust op de donkere uitwassen van de menselijke natuur en de samenleving. Ze sluiten die plaat af met Carousel en wij sluiten ook af. Tot volgende week.
happy song. This is where each and everybody in here can get off on. You can stomp your feet, you know.
We want you to get rowdy. We want to see you do it.
Or you can clap your hands.
Hello. I tell you. Yeah.
This is the
thank you. serious?
Tell me,
are you serious?
Or are you mysterious?
Are you serious? Are you serious?
Come on, everybody.
Are you serious?
Are you just killing me?
Are you serious?
Are you trying to do a movie?
Are you serious?
Oh, baby, let me tell you that you
are. Are you serious?
I need to tell you like a cooking song.
Are you serious? Are you serious?
In de voorafgaande nacht een bom is ontploft. De bomaanslag is opgeëist door RARA en was gericht tegen de DIA. Dat is de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen, die ook in het pand is gehuisvest. En de DIA is actief bij de opsporing van illegale arbeiders. Kort na deze nieuwe rare aanslag rinkelt opnieuw de telefoon bij tekstdeskundige Wester aan de Nijmeegse Universiteit.
Toen bleek er iemand rond te rijden in Nijmegen die steeds opbelde met een autotelefoon, uiterst krakend, of ik er al was.
Dus dat klonk geheimzinnig.
Ja,
U kwam hier terug op de universiteit en toen werd u dat meegedeeld. Er belt steeds iemand voor.
Ja, die wil jou hebben. Die wil langskomen en weet niet wie dat is.
Hij stelde zich niet, hij zei niet wie dat was.
Nee. Hmm. Dat is natuurlijk wel tamelijk bijzonder. Dus ja. Als je dan hier komt. Dan, en je krijgt dan al die berichten en de hele gang hier zitten zeggen, oh ja, er is iemand die je moet hebben. Dan wordt het spannend.
Ja, ja. Dus, en? U kwam dus terug en belde die opnieuw?
Ja.
En toen?
Dan mocht hij langskomen natuurlijk.
Op die vrijdagmiddag nog?
Ja.
Ja, en toen, wie was die meneer?
Dat was de heer Wild.
En die is, u heeft nog een kaartje van hem. Even kijken, meneer Wils is...
materiedeskundige, bijzondere criminaliteit...
van de politie Haaglanden.
Centrale justitiële dienst.
Dus dat is de recherche, zeg maar.
Ja.
De Haagse rechercheur Wilds wilde van Wester weten op welk moment een journalist van de actualiteitsrubriek Brandpunt contact met hem had opgenomen. Die journalist had namelijk een verklaring van Rara gekregen van het linksradicale blad Confrontatie. Een blad dat eerder al Rara-teksten had gepubliceerd en sindsdien in de belangstelling stond van de BVD. Rechercheur Wilds maakte deel uit van weer een nieuw RARA-team van de politie. Het zogenaamde SOSA-team, dat de bomaanslag op sociale zaken onderzocht. Dit team bestond uitsluitend uit de rechercheurs van de Haagse politie en van de bijzondere zakencentrale van de CRI, vertelt Maurice Wesseling van Janssen & Janssen. De BVD is er buiten gehouden, maar bleef natuurlijk wel op eigen houtje RARA onderzoeken.
Kijk, ze doen allebei onderzoek naar dezelfde groep mensen, of althans dezelfde feiten. En ze vissen dus in dezelfde vijver, zou je kunnen zeggen. Dus het bleef natuurlijk wel noodzakelijk om afspraken te maken op operationeel gebied. Zodat men elkaar niet in de weg loopt op straat, om het maar zo te zeggen. Dus één BVD'er heeft zitting genomen in de leiding van het team. Dat deel van het team wat de strategie uitzet, het beleid bepaalt. Daar zit een BVD'er in, daar zitten mensen van het OM in, daar zitten mensen van de politie in. En langs die weg is het dan de bedoeling dat de BVD informatie aanlevert aan het team.
Ja, maar het is heel frappant. Dat is inderdaad, zelfs dat in de Tweede Kamer, ik herinner me dat de huidige vicepremier Dijkstal meteen na die aanslag als eerste riep, nou laten we de BVD in godsnaam niet in het team zetten. Dat geeft alleen maar ruzie en je ziet al hoe lang ze aan het zoeken zijn en ze vinden toch niks.
Ja, nee, het was natuurlijk... iedereen had natuurlijk schoon genoeg van die verhaaltjes van dokters van Leeuwen, van we weten wie het zijn en we lossen het wel even op. Maar goed, kijk, eind 93, het is bekend dat eind 93 de BVD zelf weer zijn eigen inspanningen naar de RARA fors vergroot heeft. Er zijn toen BVD'ers uit het projectteam rechtsextremisme zeer tegen hun zin overgeplaatst naar de projectgroep RARA.
Hoe weet je dat soort dingen nou?
Ja, dat is bekend geworden uit de vertrouwelijke bron.
Hoewel de BVD buiten het SOSA-team is gehouden, is toch ook binnen dit team weer oneenigheid ontstaan. In dit geval tussen twee politiediensten, namelijk de CRI en de Haagse Recherche. Dat ontdekte onderzoeker Wester in Nijmegen toen hij kort na het bezoek van de Haagse rechercheur Wilds visite kreeg van twee oude bekenden.
De maandag daarna, toen kwam ik om 5:30 thuis en was net de aardappeltjes aan het bakken. En er werd gebeld en daar stonden Minnebo en Onkie Jong op de stoep.
Aha. Die eerdere... Dus de heren van de Centrale Recherche Informatiedienst.
Ja. En die vroegen hetzelfde.
Ook over Brandpunt.
Ook over Brandpunt. Hmm. En toen ik dus zei dat er dus vrijdag iemand geweest was. Zij wilden dus ook weten hoe laat Brandpunt bij mij gekomen was. En toen ik dat verteld had en verder gezegd dat er nog iemand geweest was, wilden ze weten wie dat was. Daar heb ik dus iets over gezegd, voor zover ik daar iets over kon zeggen. Toen gingen ze weg. Hmm. En een half uur later kwam hij weer terug om te zeggen dat ik niets tegen iemand moest zeggen over dit contact.
Maar wat dacht je toen?
Ik dacht dat tussen de verschillende diensten grote verschillen bestaan over opvattingen wie wat moet doen. Hmm. En dat ze dus allebei bezig zijn met analyses van zaken.
Heeft u toen niet gevraagd, maar waarom zou ik er niks over mogen zeggen?
Nee.
U dacht van, nou ja, het zal wel zo zijn dan.
Ja, ik zat meer met mijn aardappeltjes en...
Ja, ja. Was u ook trouwens verbaasd dat ze bij u thuis langskwamen?
Ja, verder vind ik het niet bijzonder hoor. Ik vind het eigenlijk tamelijk veilig dat zij je huisadres weten te vinden. Want stel je voor dat ze dat zelfs niet weten, dan is het toch wel heel erg met z'n
handen. Ja, ja.
U luistert nog steeds naar Radio 1, VPRO Vrijdag, het programma Argos. Vandaag de zaak van de twee journalisten van de stichting Opstand, die ervan werden beschuldigd lid te zijn van de actiegroep RARA. Na de RARA-aanslag op het ministerie van Sociale Zaken op 1 juli 1994... zijn niet alleen de Haagse Recherche, de CRI en de BVD actief. Ook Telegraafjournalist Joost de Haas is aan een onderzoek naar RARA begonnen. En ook hij start net als de BVD bij het linksradicale blad Confrontatie. Op 24 juli 1994 publiceert de Haas samen met zijn collega Martijn Koolhoven een pagina groot artikel onder de kop De tentakels van RARA. Het Telegraafartikel opent als volgt.
De harde kern van activistisch Nederland heeft zich gestort op hulp aan illegale vluchtelingen en asielzoekers. Deze actievoerders verzetten zich tegen het vluchtelingenbeleid van de overheid en lijken zich te kunnen vinden in het gedachtegoed van de terreurgroep Revolutionaire Antiracistische Actie, RARA, die met bomaanslagen ten strijde trekt tegen de jacht op illegale en het racistische vluchtelingenbeleid. Een reportage over de beweging, autonome, antimilitaristen, anti-imperialisten en krakers, die door de Binnenlandse Veiligheidsdienst BVD wordt aangeduid als het oemveld van RARA.
3 maanden na het verschijnen van het Telegraafartikel gaat justitie voor de tweede keer in de geschiedenis van het RARA-onderzoek tot actie over. Op 4 plaatsen in Amsterdam wordt in de vroege ochtend van 28 september 1994 huiszoeking verricht. In het kantoor van de stichting Opstand en op 3 huisadressen van bestuursleden van de stichting, onder wie de journalisten Krikke en Muter. Hun advocaat Tief Sprakke ontdekt al snel dat tot haar stomme verbazing het Telegraafartikel de belangrijkste grond is voor de huiszoeking.
Wat er verder was, dat was de helft van een anonieme brief. En die ook nog uitermate vaag was van inhoud. En namelijk dat Jan Muter wel eens feestjes zou hebben bezocht waarop geld werd ingezameld voor RARA. Nou, dat ziet er ook een beetje onzinnig uit. En bovendien was die anoniem en bovendien was de helft zoek. Het enige andere wat er was, was dus het Telegraafartikel. En dan denk ik, ja, de politie weet niks. Laten dat niks aandikken door de Telegraaf en doen dan alsof ze wel iets weten.
Hebt u het wel eens vaker meegemaakt? Dat de belangrijkste basis voor een verdenking een krantenartikel was?
Op deze manier heb ik dat nog nooit meegemaakt. Een krantenartikel zonder bronvermelding.
Vanuit justitie heeft de Haagse officier van justitie de Groot de leiding van het onderzoek tegen de 2 journalisten van Opstand. Tijdens de huiszoeking krijgen zij te horen dat ze op dat moment geen verdachten zijn. En dat is opmerkelijk, want een jaar later zal officier De Groot tegenover de commissie van Tra nadrukkelijk beweren dat je uiterst behoedzaam te werk moet gaan bij het toepassen van dwangmiddelen, zoals huiszoekingen, tegen mensen die geen verdachten zijn. En ook dat je de informatie waarop je zo'n huiszoeking baseert dan heel zorgvuldig moet toetsen.
Als je dwangmiddeleninformatie gebruikt, dan gaat het tenslotte om dat je als overheid iets doet wat ingrijpt in, laten we dat maar noemen, het leven van een ander. Je kunt iemand aanhouden of je doet een onderzoek daartegen, een strafvorderlijk onderzoek. Dat zijn toch geen geringe zaken. Dan zul je toch met een onderbouwing moeten komen die op zijn minst gebaseerd is. Is die informatie betrouwbaar? Wat is de kwaliteit van de informatie? Ik wil dat best met een voorbeeld toelichten. B, is die informatie rechtmatig?
Ja. En is het zo dat die dwangmiddelen altijd alleen maar tegen een verdachte kunnen worden aangewend? Niet in de voorfase?
In principe worden dwangmiddelen alleen maar aangemeld in de tactische fase. Althans in mijn optiek.
Meneer De Groot, hebt u ooit een printertap laten lopen tegen een CID-subject die geen verdachte was?
Als u mij vraagt, heb je dat ooit gedaan wanneer er geen verdachte was? Dan zeg ik in mijn beoordeling, naar eer en geweten heb ik dat nooit gedaan. Er moet sprake zijn van redelijke aanwijzing. Derhalve moet er altijd sprake zijn van een verdachte.
Naar eer en geweten, zegt officier van justitie De Groot tegen de commissie van Tra. Maar in het geval van de journalisten van Opstand werd, terwijl ze nog geen verdachte waren, zelfs de telefoon afgetapt. Een nog veel zwaarder middel dan een printertap.
Tell me I'm wrong, tell me I'm right. I don't want empty words tonight. I wanna be real, more than I feel. I can see my life.